Met Erdogan zegt dat het Turkse parlement pas instemt met de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO als ze 130 mensen uitleveren die Turkije als terrorist bestempelt. Daarmee blijft het land een snelle toetreding blokkeren. De Zweedse premier Christensen zei vorige week dat Turkije te veel eisen stelt en dat zijn land niet aan alle voorwaarden kan voldoen. De twee Scandinavische landen vroegen vorig jaar het NAVO-lidmaatschap aan omdat ze zich na de Russische inval in de Oekraïne niet meer veilig voelen. Door de sluiting van de Leidse medicijnfabriek InnoGenerics dreigt het tekort van sommige medicijnen nog groter te worden. Het gaat onder meer om een epilepsiemiddel en een cholesterolremmer die daar geproduceerd werden, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Die medicijnen zijn nu al nauwelijks te krijgen, ook niet in het buitenland. Apothekersvereniging KNMP maakt zich zorgen en zegt dat het maanden kan duren om de tekorten via fabrieken in India en China aan te vullen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt op de hoogte te zijn van de tekorten. Een man en een vrouw die in 2021 tijdens een coronademonstratie in Amsterdam posters plakten van een schietschijf met erop foto's van onder meer premier Rutte hebben een werkstraf van 90 uur gekregen. De man bekende dat hij de flyers had meegenomen en dat hij ze rond het museumplein had opgeplakt. De vrouw erkende dat ze de posters gefilmd had. Eerder was ze ook al veroordeeld voor het filmen van de man die met een brandende fakkel voor de deur van minister Kaag stond. De Eredivisie CV wil dat er in de contracten van voetballers komt te staan dat ze niet mogen gokken op duels in het profvoetbal. Volgens de overkoepelende organisatie van clubs uit de hoogste divisies is daar nu nog te veel onduidelijkheid over. De organisatie reageert ermee op het nieuws gisteren dat zeker 25 voetballers uit de Eredivisie en de Eerste Divisie de afgelopen maanden hebben gegokt op wedstrijden van hun eigen club of in hun eigen competitie. Het weer, op veel plaatsen regen of natte sneeuw. Vanavond wordt het wat droger. Vannacht in het binnenland lichte vorst en kans op gladheid. Morgen op veel plaatsen droog en geregeld zon. En dan is het ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel, gaat u mee wegdromen met een boek. Het boek van De Bruid van Ivy Queen. Waar zijn we gebleven? Nou, Gabriel en Jane, die zijn op huwelijksreis. En ze hebben al heel wat mensen ontmoet en ook plekjes aangedaan. Maar ze zijn nog niet klaar. Ze gaan verder. Nou, laten wij ook maar gauw verder gaan dan. Kleine hondje, Floortje, die gaat weer bij mijn voeten liggen. En als ze dat gaat doen, dan geniet ze ook van het wegdromen met een boek. De ochtend van hun vertrek uit Eindhoven had Gabriel passage geboekt op de postkoets van de Royal Mail. En tot Jane's genoegen had Jack Kennedy dienst als wachter. Ze begroeten elkaar en Jack feliciteerde hen overvloedig met hun recente huwelijk. Toen ze samen in het rijtuig zaten, legde Gabriel zijn arm om Jane en trok haar dicht naar zich toe. Ik heb van elke minuut genoten, jij ook, hoop ik. Ja, Ze legde haar wang op zijn schouder en kroop tegen hem aan voor de reis naar huis. De laatste halte voor Ivy Hill was Salisbury. Jack vermaakte hen met melodieën op zijn hoorn en blies de aankomstsignalen toen Quicksilver ratelend door de poort de binnenplaats van de Red Lion opreed voor een korte stop. Hij sprong naar beneden om een passagier te helpen met uitstijgen, terwijl een andere passagier op het dak behulpzaam het verlies van de man aanreikte. Door het raam van het rijtuig zag Jane Victorine, die naar buiten stapte uit de Red Lion en de Quicksilver naderde, met een pakketje in haar armen. Jack zag haar en vroeg: "Mag ik dat voor u opbergen, juffrouw Victorine?" Hij hield zijn hoofd schuin. "Of moet ik zeggen, juffrouw?" Hij boog zich naar haar toe om iets te fluisteren wat Jane niet kon horen. De Japonnenmaakster wierp een ongeruste blik op het rijtuig en antwoordde: "Nee, dank u, ik houd het bij me." Victorine schudde haar hoofd. "Er is niets onschuldigs aan die man." Jane stelde Gabriel voor en zei: "Ik zie dat je gewinkeld hebt in Salisbury." Victorine keek neer op het langwerpige pakket op haar schoot. "Ja, ik moest nog meer stof aanschaffen bij de manufacturier. Ik had de eerste keer niet genoeg gekocht." Ze maakte een stuk van het inpakpapier los en liet het om het aan Jane te laten zien. "Juffrouw Brockwell heeft deze gekozen van een staal in de tijdschrift en ik was blij dat ze nog genoeg over hadden." Jane bekeek de lage ivoorkleurig satijn en het fijne gaas. Het viel erop dat de kleermaakster eerder ongerust dan blij was met haar aankoop. "Het is heel duur," vertrouwde Victorina zachtjes toe, "en moeilijk om mee te werken, heb ik gemerkt." Jane stak een vinger uit om over de glanzende stof te strijken, maar bedacht zich: "Het is prachtig." Op de binnenplaats blies Jack Kender een nieuw signaal. Spoedig kwam de Quicksilver met een schok in beweging, reed ratelend Salisbury uit en langs de Wilton op weg naar Ivy Hill. Door het linkerraam zag Jane de zon, die begon onder te gaan boven Groverly Wood, en door het rechter in de verte de torenspits van Wisford. Ze passeerde een Furman House en begon omhoog te klimmen naar Ivy Hill. Uit het raam zag Jane in een flits een dier langs het rijtuig rennen. Een groot dier, een hert. Boven het hoefgekletter uit hoorden ze de paarden geschrokken hinniken, een hond blaffen en een vreemd geworgen grom. Jane was ontzet. Was het die wilde hond weer? Joeg hij achter de rijtuigpaden aan, zoals hij achter Gabriel's paard had aangejaagd? Jane drukte haar neus tegen het raam om beter te kunnen zien. Er rende een dier langs. Wat gromt het vreemd? Wat gebeurt er? Gabriel boog fronsend naar het raam. Is dat diezelfde rothond die achter Spirit aanjoeg? Jane kneep haar ogen samen in het schemerige licht. Er zijn twee dieren buiten. De ene is een hond. Maar wat is dat andere? Een kalf? Het rent verschrikkelijk hard om de vier paden bij te houden. Victorine keek ook naar buiten en zette grote ogen op. Dat is geen kalf, dat is een leeuw. Een leeuw. Je maakt een grapje. Victorine schudde haar hoofd. Een leeuwin, om precies te zijn. En ik verzeker je dat het geen grapje is. Een leeuwin in Engeland? Jane's hart bonste. Dwaas genoeg dacht ze aan Thora, die door Hattie de leeuwin werd genoemd, maar een levende, ademende leeuw die losliep in Wiltshire, achter de paden aan, die hun rijtuig trokken, het leek onwerkelijk. Buiten rende de grauwende hond achter de leeuw aan en hapte naar haar poten. Victorine mompelde iets in het Frans. Die stomme hond zit achter haar aan en hitst haar op. De postkoets bereikte de top van de helling aan de rand van Ivy Hill en zou spoedig de herberg bereiken. Jane raakte in paniek. We leiden een leeuw recht naar de bel. De stalknechten, de gasten, ze lopen gevaar. Gabriel bonkte met zijn stok tegen het plafond. Stop, stop het rijtuig! De paarden spanden en schudden in hun tuig. Weer hapte de hond naar het geelbruine beest. De gespierde leeuwin deed een uitval, ontbloot haar tanden en begroef ze in de hals van het voorste paard. Het paard schreeuwde, Jane schreeuwde en de kwikzilver kwam eindelijk schuddend tot stilstaand in de High Street, vlak voor de poort van de herberg. Er klonk een schot. Jack Kender met zijn overheidsdonderbus, wachters van de Royal Mail, waren zwaar bewapend om de veiligheid van de post en hun passagiers te garanderen. In de chaos sprongen de uitzinnige passagiers van het dak naar beneden, renden de herberg binnen en gooiden de deur achter hen dicht. Een oudere, langzamere passagier bereikte als laatste de deur en ontdekte dat die vergrendeld was. Hij bonkte wanhopig. Jane deed het raam een stukje open. Jack, riep ze, help die man! Ze wist dat Jack naast de donderbus een paar pistolen bij zich had en niet zou aarzelen ze te gebruiken. Ze hoopte maar dat hij in de verwarring niet een van de paarden of een vluchtende passagier zou raken. God, help ons! Gabriel reikte naar de deur van het rijtuig, maar Victorine duwde zijn hand weg. Nee, blijf binnen! Ze greep de deurkruk. Wat doe je? Protesteerde Gabriel. Niet open doen, ik ga wel. Doe hem achter me dicht, blijf binnen. Jane schreeuwde. Victorine, niet doen, ben je gek? Als die idioot haar neerschiet, word ik meer dan gek. Behendig sprong ze uit het rijtuig en gooide de deur achter zich dicht. Gabriel mompelde, dat mens is gek. Stop! Victorine rende met opgeheven handen vooruit. Ik smeek je, schiet haar niet neer. Ga naar binnen, schreeuwde Jack. Nee, niet schieten. Anders raak je mij. Als je zo nodig moet schieten, schiet dan die domme hond neer. Victorine draaide zich met een ruk om, liep met grote stappen op de leeuwin af, die de paardenhals nog steeds in vaste greep van haar tanden had. Sheba, Artes, riep ze. Maintenant, Artes voor. Victorine's strenge, gebiedende stem scheen langzaam tot het bewustzijn van het dier door te dringen. De leeuwin liet het paard los en draaide zich naar haar toe. Zou Victorine nu worden aangevallen? Jane hield haar adem in. Ik kan hier toch niet zomaar blijven zitten. Gabriel stak zijn hand uit naar de deurkruk, maar Jane wierp zich ertussen. Oh nee, je bent net hersteld van de aanval van het dier. Ik ga je nu niet kwijtraken. Hij aarzelde en samen keken ze weer door het raam. Jane's mond viel open van ongeloof toen ze de leeuw onderdanig op haar hurken voor Victorine zag zitten. Hoe ter wereld! Maar toen werd de leeuw weer besprongen door die wilde hond, die met ontblote tanden gromde. De leeuwin keerde zich om en smakte hem tegen de grond met een bliksemstelle klap van haar klauwen. De hond jankte en liep met zijn staart tussen zijn benen weg om zich te verstoppen onder de oude graanschuur. Toen legde de leeuwin zich zo mak als een lam aan Victorine's voeten. Jane keek naar Gabriel, die net zo verbijsterd was als zij. Jack Kender naderde omzichtig de onderworpen leeuwin met zijn donderbus in de aanslag. Victorine hield hem tegen met een handgebaar. Niet dichterbij komen. Ze is nu kalm en zal geen kwaad meer doen als ze met rust wordt gelaten. Het paard blijft wel leven, denk ik. Als die hond haar niet had gebeten, zou ze de paarden niet hebben aangevallen. Een wagen kwam ratelend de heuvel op en bleef stilstaan op de andere kant van de straat. Blijf daar, schreeuwde Jack, maar de koetsier die sloeg geen acht op hem. Met nog twee andere mannen, allemaal vreemden, sprong hij van de wagen. Achter de eerste wagen verscheen een tweede met een grote kooi in de bak. Uit deze wagen klommen nog drie mannen naar beneden. De oudste man kwam aanlopen met een grote jute zak in zijn handen. Hij droeg donkere kleren en een theatrale cape. Zijn kastanjebruine haar was met grijs doorschoten. Hij bleef staan toen hij Victorine zag. Wat een geluk dat jij er was, kind. Met een ongemakkelijke blik op de samengeschoolde toeschouwers zei ze kordaat. Ja, nou ja, jullie kunnen het nu wellicht overnemen. Mijn atelier is aan de overkant. Als je op bezoek zou willen komen. Goed, antwoordde de man. Ik zie je straks. In het rijtuig nam Jane Victorine's pakket op en zwaaide uit het raam om haar aandacht te trekken, maar ze verdween achter de groeiende menigte. De man die Victorine had aangesproken legde de zak op de grond in de buurt van de leeuwin en met een enkel commando ging het dier erop liggen. Toen ze veilig ingebonden was, grepen de zes mannen de zak vast, tilden hem op en bij een derde tel en met veel gegrom en vertrokken gezichten van de inspanning droegen ze haar naar de kermiswagen. De leeuwin verzette zich niet, maar betrad gretig de kooi, opgelucht weer op bekend terrein te zijn, weg van grauwende honden, pistoolschoten en kletterende padenhoeven. Gabriel stapte uit en hielp Jane naar beneden. Haar benen trilden. De man met de cape wendde zich tot Jack. Hartelijk dank, beste man, dat u onze leeuwin niet hebt neergeschoten. Ze is heel veel waard en haar verlies zou fnuikend zijn voor onze menagerie. Het spijt me oprecht van het gewonde paard, maar ik zal met alle plezier de behandeling betalen. Ik bied u zelfs aan het direct van u te kopen. Dat paard is niet van mij, man. Jack wees naar Jane. Mevrouw Locke is de herbergierster hier en is toevallig de eigenares van dit span. De man boog. Mevrouw Locke, ik zal me even voorstellen. Ik ben J. Earl Victor, eigenaar van Earl's Menagerie en reizende spelers. Dezelfde woorden waren op zijn wagen geschilderd. De naam kwam haar bekend voor, maar ze herinnerde zich niet dat er ooit eerder een menagerie in Ivy Hill was geweest. Meneer Victor kneep nadenkend zijn ogen samen. Ik meen dat Frank Bell, de herbergier, was tijdens mijn laatste bezoek. Jane knikte. Mijn vroegere schoonvader, hij is vele jaren geleden gestorven. Aha, zo. Meneer Victor spreidde smekend zijn handen. Wat wilt u hebben voor dit mooie paard, dat veel te nobel en levendig is om zijn dagen te slijten als afgetrapte tuigpaard? Jane keek naar Gabriel. Hij had het zelf kunnen zeggen, maar zouden de omstandigheden in de menagerie beter zijn? Wat voor soort leven stelt u dan voor hem voor, vroeg Gabriel. Pomegranaten hier is een voormalig renpaard. Een paar jaar geleden verkocht als tuigpaard in de hoop dat het zijn felle temperament zou breken. Een poging die kennelijk heeft gefaald. Wat ik voorstel is een leven van heldhaftigheid en bewondering die passen bij zijn vurige karakter. De man stak zijn handen op om zijn woorden te benadrukken als waren het een krantenkop. De trotse hengst die de aanval van een leeuwin overleefde, trok de aandacht van dat beest naar zichzelf om zijn drie metgezellen in het tuig te redden van een wisse dood. Pomegranata had makkelijk kunnen sterven, zei Jane, als de leeuwin niet was afgeleid door een wilde hond. Een wilde hond? Het wordt steeds beter. Waar is die sluwe valzaad? Onder die graanschuur daar. Gabriel wees naar het bouwwerk tussen de smederij en de wagenmaker dat op paddenstoelvormige stenen stond om het vocht en de ratten buiten te houden. Onder het gebouw gloeiden een paar gele ogen. Meneer Victor vroeg, uw hond, meneer? Gabriel schudde zijn hoofd. Een straathond, voor zover ik weet. Maar ik ben eerder slachtoffer van hem geworden toen hij mijn eigen paard aanviel. Het lijkt mij dat de wereld beter af is zonder hem. Dat moet u niet zeggen. Een moedige hond, een Newfoundlander, hoop ik. Of een brute bulldog die de aandacht van de leeuw naar zichzelf toetrok om het voorste paard en de passagiers op de koop toe te redden. Jane lachte schamper. U hebt wel talent voor drama, meneer, als ik het zeggen mag. Dat vat ik op als een compliment. Het is tenslotte mijn beroep. om drama's te ontdekken, scheppen en uit te spelen, zowel van dierlijke als het menselijke soort, zodat iedereen het kan zien, of althans iedereen die bereid is te betalen om het te zien. Hij grijnsde.
A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Ik zou het paard graag willen bevrijden van dit leven. Als meneer Luke het met me eens is en u belooft hem niet te mishandelen. Nooit, dame. Hij zal een waardevolle investering zijn die gekoesterd en verzorgd zal worden. Hij keek van haar naar Gabriel en terug, aangenomen dat de prijs niet al te hoog is. Samen onderhandelden ze over een redelijk bedrag, terwijl Gabriel de wond van het paard verzorgde. Hij voorspelde dat Pam Kraneet goed zou genezen, maar stond erop hem een nacht in de bijl te houden voordat ze hem lieten gaan. De andere mannen vingen de hond met vers vlees, waar een mild verdovingsmiddel doorheen zat, waardoor hij lang genoeg rustig bleef om de wonden aan zijn poten te verzorgen. Toen vonden ze een plekje voor hem in de kermiswagen. Jane zei: "Het spijt me dat ik u geen overnachting kan aanbieden, heren, maar ik vrees dat een aantal van onze gasten erg geschrokken is vanavond en niet lekker zou slapen met een menageriewagen op de binnenplaats." Ze wees naar een tekening op de wagen van een leeuwenkop met een wijd opengesperde bek en blote snijtanden. "Ik begrijp het," zei meneer Victor. "Mogen we de wagens aan de rand van het dorp laten staan voor de nacht? Het is laat en we moeten in de buurt zijn om het paard op te halen, zodra meneer Luke hem geschikt vindt om te reizen." "Dat lijkt me in orde. Ik zal bericht sturen aan onze plaatselijke magistraat, Sir Timothy Brockwell. En als hij er zorgen over heeft, zal hij het u laten weten. Ik neem aan dat u kunt zorgen dat de leeuwin niet weer ontsnapt." Hij legde zijn hand op zijn hart. "U hebt mijn woord, madame. Dank u voor uw vriendelijkheid. We komen morgen terug om bij Pam Kraneet te kijken." Wat de namen ook, hè. "En om de jonge vrouw die ten behoeve van de leeuw heeft ingegrepen te bedanken." "Ja, wat een geluk dat madame Victorine bij de hand was." Hij knikte en krabde nadenkend aan zijn kin. "Madame Victorine? Ja, wat een geluk voor ons allemaal." Aarzelend vroeg Jane: "Ik neem aan dat ze bij u heeft gewerkt en daarom wist hoe ze de leeuwin moest stemmen." "Wat?" Tot haar verbazing viel Jack Gander haar in de rede. "Neem me niet kwalijk, mevrouw Luke, maar misschien moeten we het aan haar overlaten om dat uit te leggen." "Oh ja, goed." Meneer Victor keek twijfelend van de een naar de ander en hij zei: "Laat het volstaan om te zeggen dat we haar hebben gemist. Zo." Hij zette zijn hoed op, maakte een theatrale buiging. "Nogmaals bedankt allemaal en nu wens ik u een goede nacht." Even later reden de mannen ratelend weg met hun kermiswagens. Pas toen stopte Jack Gander zijn wapen weg. Later, toen ze zich ervan hadden vergewist dat de passagiers gekalmeerd en geïnstalleerd waren, vond Jane Gabriel in de stallen. Hij stond met de hoefsmid over de toestand van het paard te praten. Toen Tom weg was, besloten Gabriel en zij die nacht in de herbergierswoning te slapen, omdat het al zo laat was. Maar toen ze licht zagen branden in het naaiatelier, liep Jane naar de overkant om met Victorine te praten en het pakket stof dat ze in het rijtuig had laten liggen, langs te brengen. Toen ze aanklopte, verscheen Victorines gezicht voor het raam en Jane zag haar teleurgestelde blik. Ze deed open. "Hallo, Jane." Jane stapte naar binnen en overhandigde haar het pakket. "Victorine, je hebt ons vanavond gered. Hoe kan ik je bedanken?" "Onzin. Ik heb alleen dat arme dier gered dat dreigde te worden neergeschoten door een overijverige wachter. Jullie zijn nooit echt in gevaar geweest." "Ik weet niet of ik dat geloof. En de andere passagiers zeker niet. Hoe dan ook, bedankt. Hoe wist je wat je moest doen?" Victorine sloot de deur achter Jane en legde de stof op de toonbank. "Vroeger maakte ik kostuums voor de troep. Ik ken die leeuwin al jaren." "Is die man je vader?" "Heeft hij dat gezegd?" "Nee, maar zijn achternaam is Victor. Ik vermoed dat jij niet echt Victorine heet." Ze schudde haar hoofd. "Een familiekoosnaam." "En je zei dat je in geen jaren in Frankrijk was geweest, maar toch sprak je die leeuw toe in het Frans." Ze haalde haar schouders op. "Jeba is getraind door een Fransman." "Aha." Victorine zuchtte. "Jane, het is laat en ik ben moe, maar kom een andere keer terug, dan zal ik je alles vertellen, als je het echt wilt weten." Ja, ik wil het echt weten. Er werd aangeklopt en de menageriehouder stak zijn hoofd om de hoek. Mag ik binnenkomen? Ja, pa, graag. Jane zei tegen hem, ik dacht dat u van plan was te wachten en morgenochtend op bezoek te komen, anders had ik niet gestoord. Ik kon niet langer wachten. Hij liep door de winkel en nam de hand van zijn dochter in de zijne. Het was zwaar genoeg toen je zus vertrok, maar allebei mijn meisjes weg. Hij schudde zijn hoofd. Wat heb ik je gemist, kind? Gaat het goed met je? Ja, pa, grotendeels. Ze wendde zich tot Jane en herhaalde, dank je voor het brengen van de stof, Jane. Wil je alsjeblieft een andere keer terugkomen? Hoe graag zou ik had willen blijven om de waarheid te horen. Jane stapte naar de deur. Ja, natuurlijk. Neem me niet kwalijk. Goedenacht. De volgende dag draaide Victorine het bordje gesloten naar open en stapte de winkel uit om één paspoort neer te zetten, waarop een lichte zomersjurk van bedrukte mousseline was uitgestald. Ze had hem zelf gemaakt uit patroonstukken die ze in mevrouw Snapte's werkruimte had gevonden. Het was een eenvoudige stijl en de zoom was niet helemaal recht, maar hij was beter dan de jurk die ze voor Julia Featherston had gemaakt en ze was er trots op. Ze had hem lage prijs in de hoop hem te verkopen, zodat hij makkelijker een nieuwe eigenaar zou vinden dan de mooie jurken die ze eerder had uitgestald, die voor de meeste vrouwen van Ivy Hill kennelijk te formeel en te duur waren. Bij de kantmakerij, een paar deuren verderop, stonden drie vrouwen voor de etalage. Hun gezichten werden verborgen door breedgerande kapothoeden, maar ze herkenden de lavendelkleurige jurk van Jane Locke. Ze hoopte maar dat ze gisteravond niet onbeleefd was geweest tegen haar buurvrouw. Een andere vrouw had een klein meisje aan de hand dat ze in de herberg had ontmoet, de kleindochter van Thora Talbot. Victorine streek de stof glad over de paspop. Terwijl ze dat deed, hoorde ze de gil van een kind en trippelende voetjes. Ze keek op en zag het roodhaarige elfje vrolijk op haar afkomen rennen, giechelend omdat ze zo stout was geweest om te ontsnappen. Ze bukte om het kind op te vangen. Het leek zoveel op Henrietta dat het pijn deed om naar haar te kijken. Toch kon ze haar blik niet afwenden. Hola, waar ga jij zo haastig naartoe, rood juffertje? Ik Betsy. Dat is waar ook, Betsy. De naam deed een nostalgische bel rinkelen. Haar moeder heette Elisabeth, maar iedereen had haar Betsy genoemd, zoals ze haar eigen voornaam hadden afgekort tot Eva. Haar hart bonste in haar borst en ze richtte zich onvast op. Haar mond viel open. Voor haar stond de volwassen versie van het roodhaarige meisje, haar zus. Henrietta, godzijdank! Ik dacht dat ik je nooit meer zou zien. Ze overbrugde de afstand tussen hen, sloeg haar armen om haar zus heen en hield haar dicht tegen zich aan. De stem van mevrouw Talbot verstoorde het zoete ogenblik. Ik neem aan dat jullie elkaar nooit hebben ontmoet. Ze lieten elkaar los en haar zus lachte beschaamd. Thora doorboorde haar met een scherpe blik. Henrietta? Haar zus sloeg haar ogen neer en legde een hand op de krullen van haar dochter, alsof ze troost zocht. Ja, dat is mijn voornaam. Ze glimlachte naar Eva en verklaarde, ik laat me Hetty noemen, sinds ik jou voor het laatst heb gezien. Jane keek eraan. En jouw naam is Eva? Ja. Ik wist wel dat je me aan iemand deed denken. Henrietta gaapte Jane verrast aan. Wil je daarom per se dat ik vandaag naar Ivy Hill kwam? Jane knikte. Ik merkte een gelijkenis op tussen jullie twee en jullie vertelden een soortgelijk verhaal over een familie die jullie zo misten en die vaak verhuisde. Aha, ik snap het. Ik niet, zei Thora zuur. Henrietta wendde zich tot haar. Thora en Jane, mag ik jullie voorstellen, mijn zus Evangeline Victor... Eva, dit is Jane Locke, en mijn schoonmoeder, mevrouw Talbot. Ja, we hebben kennis gemaakt. Eva bukte en pakte de peuter op. En dit moet je dochtertje zijn. Ja, Betsy. Betsy Evangeline. Genoemd naar mijn moeder en mijn geliefde zuster. Die heb ik zo erg gemist. Haar ogen stonden vol tranen en Eva voelde de haren branden. Met een schaapachtige blik op de herbergierster legde Henriette uit. Jane vroeg me laatst of ik een Victorine kende en toen kwam het even in me op dat jij het kon zijn. Maar ik was bang. Eva fronste bang. Waarvoor? Bang om teleurgesteld te worden als je het niet was. Bang voor wat je van me zou vinden als je het wel was. Eva zag dat mevrouw Prater rondhing bij de deuropening van haar winkel aan de overkant van de straat en zei: kom binnen, dan kunnen we tenminste ongestoord praten. Vind je het goed als Tora en Jane ook meekomen, zei Henriette. Ik heb ze lange tijd de waarheid niet gezegd. Als je dat wilt. In de winkel zette Eva Betsy op de vloer en gaf haar een mandje met kleurige stofresten om mee te spelen. Het kind gooide de restjes er vrolijk één voor één uit. Eva vroeg Jane en Tora op de bank te komen zitten, terwijl ze voor haar en haar zus stoelen uit de werkruimte haalden. Ze begon: Henriette, ik ben sinds je vertrek uit Weymouth ongerust over je geweest. Vader geloofde je toen je volhield dat er niets gebeurd was en dat alles goed ging, maar dat je had besloten afscheid te nemen van het reizende leven. Maar ik heb je nooit helemaal beloofd en geloofd, vooral toen je niet meer schreef of ons liet weten waar je woonde. Hetty klemde haar handen ineen en keek naar de grond. Er was wel iets gebeurd, maar ik wilde niet dat je erachter kwam. Hoe vaak hadden vader en jij me niet gewaarschuwd geen vreemde mensen te vertrouwen, zeker geen mannen die naar de voorstelling kwamen. Maar Argus Hurst was anders, dat dacht ik tenminste. De zoon van een gerespecteerd officier, knap, charmant, een echte heer, totdat hij me alleen had, tenminste. Wat veranderde zijn gedrag? Toen snel, ze huiverde. Hij was veel sterker dan ik en genadeloos op de koop toe. Een kwaadaardige, vrede man. Terwijl de tranen op in haar ogen, haar gezicht vertrok van verdriet. Eva's hart draaide om toen ze het zag. Ik ben zo dom geweest, zei Henriette. Ik had schaamteloos met hem geflirt. Dus toen het gebeurde, gaf ik mezelf de schuld. Betsy kwam bij haar staan en staarde haar betraande moeder in verwarring aan. Hetty glimlachte kort naar het kind en legde liefdevolle hand om haar wang. Het gaat goed met mama, lieverd. Wees maar niet bang. Oh, hen, Eva kermde. Het was dom om met die man te flirten, maar het was niet jouw schuld. Het was zijn schuld. Je had het me moeten vertellen. Henriette schudde haar hoofd. Dat kon ik niet doen. Argus zei dat hij jou te grazen zou nemen als ik het aan iemand vertelde. En als vader erachter was gekomen, zou hij hem waarschijnlijk vermoord hebben en zelf aan de galg eindigen. Ik moest doen alsof er niets gebeurd was, maar als ik langer was gebleven, had ik dat niet vol kunnen houden. Dan zou ik me in jouw armen hebben gestort en alles hebben opgebiecht. Ik moest vader en jou in de waan laten dat ik een nieuwe betrekking had en vastbesloten was het leven langs de weg op te geven. Ik hield mezelf voor dat ik een knappe actrice was en dat ik de voorstelling van mijn leven moest geven. Eva pakte haar hand. Ik wist dat je van streek was en niet jezelf, maar dit had ik niet kunnen vermoeden. O, hen, het spijt me zo dat ik je niet heb beschermd. Het was niet jouw schuld. Omwille van Jane en Tora verklaarde Eva. Henriette zei tegen ons dat haar nieuwe werkgever in Blandford woonde. We hebben haar zelf op de postkoets gezet. Tegen haar zus zei ze: je beloofde te schrijven zo gauw je geïnstalleerd was, maar dat heb je niet gedaan. Het spijt me. Ik wist dat vader me niet zou laten gaan zonder plausibele reden. Maar de waarheid was dat ik niet wist waar ik naartoe ging, ik wilde gewoon weg. De postkoets bracht me naar de herberg hier in Ivy Hill. Het was mijn bedoeling om verder te reizen, maar er hing een bord dat ze hulp zochten. En ik nam een betrekking aan bij de Bell. Ik gaf de naam Hetty Piper op. Het was een het enige wat ik in mijn verwarring kon bedenken. Ik wilde niet dat Argus me zou kunnen vinden. Maar wij konden je ook niet vinden. Ik heb je geschreven op het adres dat je ons opgegeven had, maar mijn brieven werden onbestelbaar teruggestuurd. We zijn zelfs naar Blandford geweest, maar daar had niemand ooit van je gehoord. Ik heb je uiteindelijk wel geschreven. Heb je mijn brief niet gekregen? Ja, hij was eerst verkeerd geadresseerd, maar hij heeft ons uiteindelijk bereikt met het poststempel van Salisbury. Je schreef dat je naar een andere plaats ging verhuizen, maar niet waarheen. We waren blij om je opgewekte woorden te lezen, maar ik bleef ongerust, vooral toen we terugkeerden naar ons winterverblijf en je geen contact meer met ons opnam. Vader was tevreden gesteld door je brief. Toen ik vroeg waarom je ons niet zou laten weten waar je woonde en niet vroeg of we op bezoek kwamen, zei hij: je hebt haar brief toch gelezen? Ze wil haar eigen leven leiden, maar ik was niet overtuigd.
Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander on.
Geschreven vlak voordat ik Ivy Hill verliet en hem onderweg op de post gedaan. Ik ben niet lang in de bel gebleven. Waarom niet? Thora zei: omdat de leeuwin haar de laan uitstuurde, daarom. Hattie, het spijt me. Ik wist het niet. Henriette gaf haar een hand en kneepje. Dat weet ik. Ik neem het je niet kwalijk. Ze keek Eva weer aan. Pas toen ik vertrok, vond ik het veilig om je te schrijven. Ik wilde niet dat het poststempel mijn verblijfplaats zou verraden, omdat ik toen wist dat ik zwanger was en ik schaamde me heel diep, schor zei ze. Ik wilde niet dat je me vond en de waarheid te weten kwam. O hen. Je weet dat ik van je houd, hoe dan ook. Weer glommen er tranen in Henriette's ogen en Eva had een brok in haar keel. Om de stemming te verluchtigen stond Eva op. Pakte Betsy en zette het kindje op haar schoot. Weet je nog dat we hier een keer in Ivy Hill hebben opgetreden, vele jaren geleden? Je moet nog heel klein geweest zijn, maar ik weet het nog. O ja, vroeg Hattie. Misschien dat ik me daarom tot dit plaatsje aangetrokken voelde en door het vriendelijke gezicht van meneer Talbot toen hij me de betrekking aanbood. Eva knikte. We zijn naar Salisbury gegaan nadat we je brief hadden gekregen in de hoop iemand te vinden die je kende en ons kon vertellen waar je naartoe was. Maar daar konden we geen spoor van ene Henriette Victor vinden. Nu begrijp ik waarom. Het spijt me dat ik jullie zoveel last heb bezorgd. Ik ben alleen maar blij dat we je hier eindelijk gevonden hebben. En hier nog wel. Hattie zei, ik ben uiteindelijk in Epsom beland. En had nooit verwacht terug te komen in de Bel. Maar toen dat gebeurde had ik me al voorgedaan als Hattie Piper. Dus het was te laat om mijn naam te veranderen. Ze wendde zich tot Jane. Het spijt me, Jane. Tora. Maar dat is de reden dat Patrick en ik besloten ons huwelijk niet te laten afkondigen en niet hier in de kerk te trouwen. Dan had ik mijn echte naam moeten gebruiken en dat zou heel veel vragen hebben opgeworpen. Als ik onder mijn verzonnen naam met Patrick was getrouwd, zou het huwelijk niet wettig zijn geweest. Ik heb alles aan Patrick opgebiecht en hij was het ermee eens dat stiekem trouwen de beste oplossing was. Hoewel het ons speet om je teleur te stellen, Tora. Ach, nu begrijp ik het, Henrietta. Hattie is best. Ze glimlachte gegeneerd. Of hen, als je wilt. Mijn familie noemt me vaak hen. En jij bent nu familie, als je me nog wilt hebben. Tora pakt haar hand. Natuurlijk, Betsy en jij maken nu deel uit van onze familie. En dat zal altijd zo blijven. Henrietta keek naar Eva en veegde nieuwe tranen weg. Lieve help, dat is wel genoeg over mij. Jouw beurt, Eva. Ze bracht een scheef lachje op. Of moet ik zeggen, madame Victorine? Eva trok een grimas. Eerst een pot versterkende thee. Ze zwegen terwijl ze water opzetten in het piepkleine keukentje en terugkwam met een blad dampende thee en een paar kruimelige koekjes. Het spijt me dat ik niet meer te bieden heb. Terwijl Betsy de koekjes had en de vrouwen thee dronken, keek Eva naar haar zus en begon. Ik weet niet of je oud genoeg was om het nog te weten, maar moeder en ik hadden het er vroeger wel eens over om in de toekomst een naaiatelier te beginnen. Na een teleurstellend seizoen overwoog vader de boel aan een geïnteresseerde koper over te doen en een geregeld leven te gaan leiden, zoals moeder zo lang had gehoopt. Dus een paar weken lang tekenden we samen ontwerpen voor hoeden en jurken en advertenties. We waren van plan ons atelier met dame Victorine te noemen. Een van vaders koosnaampjes voor ons. Maar de verkoop mislukte, dus hij kocht nog meer dieren en we begonnen te reizen als een menagerie en spelers. Dat was de winter dat moeder ziek werd en stierf. Vader verstopte zijn verdriet door druk bezig te blijven meer voorstellingen te geven met meer nummers. Maar zonder moeder was het niet meer hetzelfde. Henriette knikte beamend. Toen jij weg was, hen, hunkerde ik ook naar een geregeld leven. Maar ik wilde vader niet alleen laten. Hij had moeder en jou al verloren. Maar toen kondigden Martine en Pierre hun pensioen aan. Aan Jane en Tora legden ze uit. Zij waren lange tijd de belangrijkste artiesten van onze troep. Vader had het hart niet om hen te vervangen in hun rol, dus Shakespeare speelden we niet meer. Henriette knikte weer weemoedig. Ze waren als familie voor ons. Ik mis ze enorm. Eva zei, Martine en Pierre waren van plan terug te gaan naar Frankrijk om hun resterende jaren door te brengen bij hun familie en vrienden die ze zo lang hadden gemist. Martine had er al prachtige nieuwe jurken voor gemaakt. Helaas hebben ze te lang gewacht om hun kans te pakken. Henriette fronste, wat bedoel je? Het spijt me dat ik je dit moet vertellen, Martine is vlak voor kerst gestorven. Haar zus zette grote ogen op. Oh nee, arme Pierre. Eva knikte. Ja, hij is er kapot van. Dat kun je je voorstellen. Hij was degene die erop stond dat ik de nieuwe kleren die Martine had gemaakt meenam. Een begin, zei hij. Om mijn eigen atelier te beginnen waarvan hij wist dat ik er al zo lang naar hunkerde. Toen ik een advertentie zag voor een naaiatelier dat te huur kwam in Ivy Hill, wist ik niet of het dwaasheid was of lot, maar nu ik jou zie, denk ik dat het lot was. Het lot dat me hier heeft heen gebracht. Henriette legde even haar hand op de hare. Het deed vader verdriet dat ik ging, maar hij begreep het. Ik besloot de winkel op proef te huren. Binnen 3 maanden moest ik er een succes van maken en anders zou ik terugkeren naar de troep. Ik wist dat het mijn reputatie zou schaden als iemand me in verband bracht met de troep van onze familie. Dus toen de mensen hier me madame Victorine noemden, verbeterde ik hen niet. Hetty schudde langzaam haar hoofd met een lachje op haar gezicht. Kijk ons nu toch eens. Allebei gebruiken we een naam die niet van onszelf is. Ze keek van Thora naar Jane. Ik wijt het aan onze vader. Hij geeft mensen altijd bijnamen. Dat is waar, zei Eva. Trouwens, hij is hier op Ivy Hill met de hele troep. Nee. Henriette verbleekte en stond geagiteerd op. Ik kan hem niet onder ogen komen en alles vertellen over mezelf en Betsy. Hij zal het wel begrijpen, zuster Eva, net als ik. Nee, ik kan het niet, nog niet. Hen, als ik niet hierheen was gekomen, zou je ons dan ooit hebben opgezocht? Of was je van plan je voor altijd van ons te blijven verstoppen, om Betsy bij ons weg te houden? Nee, ik had gedacht jullie later te laten weten waar ik was, nadat Patrick en ik een paar jaar getrouwd waren. Dan zou het minder schokkend zijn om te ontdekken dat ik een dochtertje had. Het werd aangeklopt. Henriette sprong op van schrik. De deur keerde open en hun vader stak aarzelend zijn kastanjebruine hoofd om de hoek. Eve? Toen hij Jane en Toren zag, schraapte hij zijn keel. Victorine. Zijn blik viel op de roodharige naast haar en zijn mond viel open. Henriette! Henriette wrong ongerust haar handen. Pa! Hij kwam met grote stappen binnen, sloeg geen acht op de anderen en nam zijn jongste kind in zijn armen. Henny Penny, mijn lieve meisje, God zij dank. Kleine Betsy sloeg deze uitwisseling vol verwarring gade. Even later trok ze aan haar moeders jurk en probeerde zich tussen hen in te wurmen. Hun vader keek verrast naar beneden en liet zijn greep verslappen. Hallo! Even zei hij niets meer en bekeek slechts het kind. Toen keerde zijn blik terug naar zijn dochter. Henriette boog hevig blozend haar hoofd. Ik hoef niet te vragen wie dat is, zei hij met een stem schor van tranen. Ze is net zo mooi als haar moeder. Het spijt me, pa, fluisterde Henriette hees. Mijn lieve kind, ik ben alleen maar blij dat alles goed met je is. Hij hield haar op een armlengte van zich af. Hij trok vragend zijn wenkbrauwen op. Alles is toch goed? Hetty glimlachte beverig. Nu wel. Toen Jane de volgende ochtend bij de bel arriveerde, zag ze tot haar verbazing Sir Timothy, Rachel en meneer Victor samen aan de tafel in de ontbijtzaal zitten. Jane! Rachel zwaaide. Kom erbij zitten! Jane liep naar het groepje toe en begroette hen. Sir Timothy stond op en trok een stoel voor haar bij. Meneer Victor zei hartelijk, goed nieuws, mevrouw Locke. Ik heb toestemming gekregen van uw aardige vrienden hier om in Ivy Hill op te treden en onze menagerie tentoon te stellen. Jane keek met opgetrokken wenkbrauwen naar Timothy. Dat is goed nieuws, zei ze. Benieuwd of de showman zou vragen haar binnenplaats te mogen gebruiken. Meneer Victor vervolgde, onze showtent is in droeve staat na die vreselijke hagelbui, maar Sir Timothy was zo vriendelijk ons uit te nodigen de menagerie op te zetten in de oude tiendenschuur. Hij wees door het raam naar het grote stenen bouwwerk op de hoek van de High Street en Potter's Lane. De spelonkachtige tiendenschuur was een reliquie uit de 14e eeuw, toen Brockwell Court nog een abdij was. Met zijn aarden vloer en torenhoge door balken gesteunde dak was het een ideale plek om dieren te vertonen en een podium op te zetten. Jane knikte. Klinkt goed. Meneer Victor vouwde zijn handen over zijn vest en legde zijn hoofd in zijn nek. De ogen half gesloten. Zijn gedachten vol herinneringen. Het doet me denken aan de keer dat we jaar geleden naar Ivy Hill kwamen. We mochten niet hier in de herberg optreden, maar Sir William Ashford nodigde ons uit om bij hem thuis op te treden. Hij zette zelfs een geïmproviseerd podium op in Thornfall en trad als gastheer op voor de uitvoering van Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Dat weet ik nog, Rachel voegde Grinneke daartoe, op voorwaarde dat hij Puck mocht spelen. Dat is waar, beaamde meneer Victor. Hij speelde een voortreffelijke Puck. Sir William was mijn vader, zei Rachel zacht. Helaas zijn hij en mijn moeder allebei overleden. Ach nee, de man kromp ineen. Het spijt me dat te horen, gecondoleerd met uw verlies. Dank u. Meneer Victor keek Rachel onderzoekend aan. Ik herinner me uw moeder. Ze was een mooie, elegante vrouw. Ik zie haar nog voor me met een dochtertje aan elke hand. Ze keek stralend op naar haar echtgenoot op het toneel. Rachel glimlachte zacht. Haar ogen glommen van tranen. Er volgde een bedachtzame stilte. Toen keek meneer Victor Sir Timothy veelbetekenend aan. Nu begin ik te begrijpen waarom u zo coulant bent. Maar wat de reden ook is, ik ben er dankbaar voor. Meneer Victor stond op en wreef in zijn handen. Nou, ik heb heel wat voor te bereiden. We zijn van plan de menagerie over 2 dagen te openen. Hij zette zijn hoed op en tikte aan de rand. Ik hoop u daar allen te zien. En ik denk dat wij ook uitgenodigd zijn om te gaan kijken. En dat doen we dan met onze ogen dicht, maar wel door te luisteren naar het verhaal. En dan zien we natuurlijk alles helemaal voor ons. Want uiteindelijk gaan we gewoon wegdromen met een boek. En dat is voor deze week weer om. Volgende week, dan ben ik er weer graag voor u. En dan ga ik weer verder lezen. Tot die tijd, dan moet u een beetje uw eigen kermis maar maken. Nou ja, doe niet te gek hoor. Ik bedoel, wees maar gewoon uzelf. En tot de volgende keer. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
In het najaar zijn we weer vaker binnen. En kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen, zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt uitgenodigd voor een herhaalprik. Met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 16 13 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.